Goedenavond, ik wil u graag iets voorlezen uit 1 Korinthe 15 vanavond. Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, uit het bekende hoofdstuk over de opstanding van Christus en van alle doden. 1 Korinthe 15 vanaf het eerste vers. Tot en met het achtste. Ik nu maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook staat, waardoor u ook behouden wordt, als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd, tenzij u tevergeefs hebt geloofd. Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb, dat Christus voor onze zonden gestorven is naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij op de derde dag is opgewekt naar de schriften. En dat hij aan Kefas is verschenen, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten tot nu toe in leven, maar sommigen ontslapen zijn. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En het allerlaatst is hij ook aan mij als aan een misgeboorte verschenen. Ach, laten we ook vanaf vers 20 nog lezen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want waar de dood is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Wij willen ons vanavond bezighouden met de volgende artikelen van de 12 artikelen uit de apostolische geloofsbelijdenis. Nedergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden. We kunnen rustig zeggen dat de woorden nedergedaald in de hel behoren tot de moeilijkste uit het hele apostolicum. We zouden ons er gemakkelijk van af kunnen maken, want het is duidelijk dat ze een latere toevoeging zijn. Ze ontbreken in de oudste versies van het apostolicum en dat maakt het leven een stuk eenvoudiger. Want deze woorden vormen voor alle uitleggers die proberen er een bijbelse inhoud aan te geven een geweldig probleem. Er zijn dan ook heel wat pogingen gedaan om deze woorden een zinvolle inhoud te geven. Er is geopperd dat ze zouden betekenen dat de Heer Jezus zou zijn afgedaald in het dodenrijk. Daar heb je natuurlijk al een verschilletje, hel of dodenrijk, dat is niet precies hetzelfde. Maar ja, zelfs in de Statenvertaling was dat probleem er al, want overal waar Gehenna staat in het Grieks, daar is met hel vertaald. Maar waar Hades staat in het Grieks, wat dodenrijk betekent, daar is ook hel vertaald. De NBG-vertaling heeft dat probleem opgelost door dat consequent te onderscheiden. In de Telos-vertaling ook. Dus nedergedaald ter hel zou kunnen betekenen nedergedaald in het dodenrijk. En dan de eerste uitleg is om de gelovigen die eerder gestorven waren, Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, David, al die grote geloofshelden en kleine geloofshelden uit het Oude Testament, te verkondigen dat het werk volbracht is en om ze op te voeren naar het hemels paradijs. Het is mooi bedacht, maar het is pure speculatie. Men brengt daarvoor wel allerlei teksten bijeen, maar het is toch een hele sterke vorm van inlegkunde. Vanmiddag toen ik aan iemand vertelde waar het vanavond over ging, zei die persoon: oh, ik ken ook een mooie verklaring die ook heel vaak in de beeldende kunsten is uitgebeeld. Christus is afgedaald in het dodenrijk om de heidenen en de ongelovigen het evangelie te verkondigen. En een van de mooie ideeën daarbij was dan dat heel veel heidenen die grote leraren van de mensheid zijn geweest, denk maar aan Plato, Socrates, maar die nooit het evangelie hebben kunnen horen, daar het alsnog hebben gehoord en deze goede lieden zijn dan alsnog bevorderd tot heerlijkheid. Mooi bedacht. Je zou willen dat het waar was, maar het is opnieuw pure speculatie. Dat is een net woord voor verzinsel. Een derde verklaring is: Christus is in de hel afgedaald om de macht van de hel en van de duivel te breken. Maar dat had de Heer Jezus al gedaan door zijn dood. Door zijn dood en door zijn opstanding heeft hij de werken van de duivel verbroken. Het is een typisch voorbeeld waar je een zin die niet in de Bijbel staat probeert toch een Bijbelse inhoud te geven, in plaats van maar liever die zin aan de kant te schuiven. In de protestantse kringen wordt de zin meestal zo uitgelegd, Calvijn is hun daarin voorgegaan, dat de Heer Jezus op het kruis is afgedaald in de smarten van de hel. Hij heeft de helse smarten op het kruis en in Gethsemane verdragen. Nou, dat is een hele sympathieke verklaring, daar kunnen we ons veel beter bij aansluiten. Alleen het is volkomen duidelijk dat dat nooit de bedoeling kan zijn van het apostolicum. Want die woorden neergedaald ter helle, die volgen uitdrukkelijk op wat er gezegd is over de begrafenis van Christus. Je kunt het dus niet toepassen op wat er met de Heer Jezus is gebeurd in Gethsemane of tijdens zijn kruislijden. Want het wordt daar opgesomd nadat hij is begraven. Is hij nedergedaald ter helle. Als je de woorden al beslist zou willen handhaven, dan zou je kunnen doen zoals de Westminster Confession dat doet. En daaruit afleiden dat de Heer Jezus tussen zijn sterven en opstanding in het rijk van de dood is geweest. Nou, dan heb je die woorden wel heel erg uitgekleed, maar er komt dan tenminste iets uit wat volkomen Bijbels is. Dus u mag kiezen, lijkt me, voor deze laatste verklaring. Dat is eigenlijk nogal evident. Als iemand sterft, dan is hij in het rijk van de dood. Of accepteer maar liever dat deze woorden een later invoegsel zijn en dat ze zo Bijbels als de andere artikelen zijn, dat dit artikel er een beetje als een vreemde eend tussen zit. We zullen ons dan maar liever bezighouden met die volgende woorden. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden. Nou, ik moet u nog een beetje een moeilijk ding vertellen. Dat is met die derde dag. Af en toe kom je toch weer allerlei geschriften tegen. En op het internet ook kun je alle denkbare opvattingen vrijelijk verdedigen. En dat zijn de mensen die ons bezweren dat de Heer Jezus op woensdag is gestorven. Of desnoods op donderdag. Als ik eens een keer weer daarover spreek, over de opstanding, krijg ik dat heel vaak. En mensen verdedigen dat met een vuur en verven, een betere zaak waardig. Het is niet zo verschrikkelijk belangrijk, maar de derde dag, als de Heer Jezus op zondag, en daar zijn we het toch allemaal over eens, bijna allemaal, ook daarover is al verschil. Als de Heer Jezus op zondag is opgestaan, dan is vrijdag de derde dag daarvoor. Naar de Joodse rekening. Vrijdag is de eerste dag, zaterdag is de tweede en zondag is de derde. Daarinboven staat ook in het Johannesevangelie dat het op vrijdag was. Dat is iets moeilijk te zien, want er staat het was de voorbereiding. Paraskeia, en dat woord betekent in het moderne Grieks nog altijd vrijdag. De voorbereiding is de dag die aan de Sabbat vooraf gaat. Nou, je kunt praten als burgman, maar de dag die aan de Sabbat vooraf gaat, dat is de vrijdag. Dus het evangelie deelt ons mee dat het op vrijdag was. Hoe komt het dan dat die mensen theorieën verzinnen over woensdag of donderdag? Dat komt door de uitdrukking drie dagen en drie nachten. En daar laat men dan zijn westerse verstand op los. En dan zegt men dat zijn drie etmalen en dan gaat men rekenen. En dat komt nooit uit, want de Heer Jezus is laat op de middag gestorven en vroeg in de ochtend opgestaan. Dus hoe je daar 72 uur tussen krijgt, dat lukt ook nooit. Het is een en al getop. En het antwoord is heel eenvoudig. Drie dagen en drie nachten is hetzelfde als te zeggen drie etmalen. En voor de Oosterse wijze van tellen betekent dat dat kleine stukje van de vrijdag telt als één etmaal, de zaterdag is het tweede etmaal en dat stukje van de zondag is het derde. Zo, nou kunnen we eindelijk aan de belangrijke dingen beginnen, mensen. De Heer Jezus is op Goede Vrijdag gestorven en hij is op de derde dag daarna, zaterdag is de tweede, zondag is de derde dag daarna opgestaan. Maar ik noem die dingen toch omdat voor sommige christenen ze heel erg belangrijk lijken. Ik kwam van de week op iets dat ik dacht dat is merkwaardig. Vond ik een interessante gedachte en ik wil het graag doorgeven. Je kunt verschillende typen van christendom verbinden aan de verschillende feestdagen. Dat gaat dan vooral over de leer van Christus. Een duur woord daarvoor is christologie. Dat is de leer van Christus. En je hebt sommige christenen die hebben vooral een kerstchristologie. Die moeten in deze dagen wel bijzonder happy zijn. Dat zijn onze Rooms-Katholieke broeders en zusters. Die hebben een echte kerstchristologie. Dit is voor hen het grootste feest van het jaar. Zonder iets af te doen aan Goede Vrijdag en Pasen en Pinksteren En die traditie zit ook nog een beetje in ons volk. Als het gaat over viering, vooral buiten het christendom ook, dit is landelijk van enorme betekenis. En als je denkt aan de voorstellingen van Maria en het kindje, dat leeft geweldig. De Rooms-Katholieken hebben een echte kerstchristologie. Het kindje in de kribbe spreekt ontzettend aan. En denk erom, dat is ook een geweldige gebeurtenis. In zekere opzicht is kerst nog indrukwekkender dan Pasen. Want God die mens wordt, is in zekere zin nog indrukwekkender dan een dode die weer levend wordt. Dus we nemen niets af van het wonder van wat met kerst gevierd wordt. Dan heb je een echte Goede Vrijdag-christologie. Dat begint al met Luther. Luther predikte een theologia crucis, een theologie van het kruis. En in dat voetspoor kun je toch eigenlijk ook wel Calvijn zien. Een echte Goede Vrijdag-christologie. Het gaat toch vooral om het feit dat Christus voor onze zonden gestorven is. Dat is het centrale van alles. De rechtvaardiging uit het geloof op grond van het verzoenend offer van Christus, dat is de meest centrale boodschap. Want dat komt er natuurlijk bij, hè? Wat is de meest centrale boodschap van het christendom? Dat is wat we zouden kunnen noemen een Goede Vrijdag-christologie. Nou, heel veel evangelische, vooral pinksteren en charismatische christenen hebben een pinkster-christologie. Christus als de wonderwerker, maar ook Christus als de gever van de Heilige Geest, waardoor ook vandaag wonderen gewerkt worden. Dat is een pinkster-christologie. En de Oosters-orthodoxen, die hebben een echte paas-christologie. Nergens wordt het paasfeest zo uitbundig gevierd als in de Grieks-orthodoxe en de Russisch-orthodoxe en andere Slavisch-orthodoxe kerken. Veel belangrijker dan het kerstfeest. Een echte nachtelijke doorwaking. Het toewerken naar het moment dat het licht aangaat. Wij denken kerst is het feest van het licht, maar daar is Pasen het licht van de opgestane Christus dat doorbreekt en dat de hele wereld in het licht zet. Als je in zulke kerken komt, dan zie je ook niet zozeer de Madonna met kind, komt ook wel voor. Maar vooral Christus Pantocrator. Christus zegevierend aan de rechterhand van God. Dus hemelvaart hoort daar ook bij. Christus als de grote triomfator. Voor zulke mensen is het vaak moeilijk om zich de Heer Jezus voor te stellen. Dan moet je weer een kerst- of een pinkster-christologie hebben als mens hier op aarde. Maar het heeft ook wel iets heel moois. Christus, de levende, opgestane Heer, triomferend is hij tevoorschijn gekomen uit het graf en zit hij daar aan de rechterhand van God, heeft alle macht in hemel en op aarde. Zo wordt hij in die kerken het liefst afgebeeld. En waar het hier vanavond over gaat, want al die verschillende facetten zijn natuurlijk belangrijk, dat is het grote wonder van Pasen. Het grote wonder van Pasen. Even nog terugkomend, voor degene die het interesseert, als je nou bedenkt dat Johann Sebastian Bach voor Goede Vrijdag een werk van 2 uur en 3 kwartier produceert, de Matthäus Passion. En de langste paaskantate duurt geloof ik maar 40 minuten, dan heb je het hele verschil. Op Goede Vrijdag dat intens meeleven, op zo aangrijpende wijze, want dat was een gewone kerkdienst. Die Passion werd opgenomen in een grote kerkdienst, waar ook een samenzang was, waar ook een preking was. De hele dag was met haar weer bezig. En als je dat vergelijkt met die paaskantatus van hem, dan zie je Pasen had bij lange na niet die betekenis van Goede Vrijdag. En op een of andere manier zijn we natuurlijk allemaal reformatorisch. Als je vraagt, ken je de Heer Jezus? En zeg je, ja, ik mag zeggen dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Het gaat altijd over Goede Vrijdag. Het is dan een hele stap erbij als je mag zeggen, ik ken hem als de levende Heer. Ik vond het mooi dat we zojuist als laatste lied dat zongen, Jezus is Heer. Maar hij is de levende Heer. Dat betekent ook heel concreet, hij is de Heer van mijn leven. Dat de Heer Jezus voor mij gestorven is, dat is bijna 2000 jaar geleden gebeurd. Maar dat hij de levende Heer is, dat is hij niet alleen maar dankzij de opstanding van bijna 2000 jaar geleden. Maar dat is nu nog steeds een realiteit. Hij is nog exact zozeer de levende Heer als toen hij opstond uit de doden. Degene die ik navolg, dat is de Heer Jezus zoals hij hier op aarde zijn weg ging. Je kunt niet zeggen, wij volgen Christus naar die in de hemel is. In de hemel is geen wandel waarin we hem kunnen navolgen. De Christus die ik navolg, dat is de Heer Jezus zoals hij hier op aarde gewandeld heeft. Maar de Christus die ik dien, die ik gehoorzaam, die de Heer van mijn leven is, dat is de verheerlijkte Christus aan de rechterhand van God. Dat is de opgestane Heer. Vroeger nam ik genoegen met een Goede Vrijdagboodschap. Als mensen gedoopt werden en ze konden zeggen dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven is, was dat genoeg. Precies 50 jaar geleden, ik heb het wel eens vaker verteld toen ik hier onder deze tafel gedoopt ben. 50 jaar geleden, ik wil dat toch even genoemd hebben. Toen werd mij ook alleen maar die Goede Vrijdagvraag gesteld. Geloof je dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is? Of er werd mij gevraagd waarom ik me wilde laten dopen en ik gaf dat antwoord. Nu zou ik er altijd een paasantwoord bij willen horen. En ik vraag daar voorzichtig over door. Het gaat er niet om dat de mensen de goede formules gebruiken, want dat hoeft ook niks te betekenen. Maar ik vind dat we toch op zijn minst zouden mogen en moeten vragen, wat betekent de levende Heer voor jou? Niet alleen maar iemand die het waard is aanbeden te worden, vind ik trouwens ook heel belangrijk, maar iemand die het waard is nagevolgd te worden. Ben je van plan, ben je bereid om de levende Heer te dienen? En nu grijp ik al direct vooruit naar het geweldige belangrijke wat die opstanding van Christus praktisch voor mijn, voor ons geloofsleven betekent. Nou is de opstanding van Christus tegelijkertijd ook een van de grote scheidslijnen tussen vrijzinnige en orthodoxe christenen. Mensen die zich naar Christus willen noemen, maar die met die opstanding niet uit de voeten kunnen. Een mens die als martelaar sterft aan het kruis, dat wil er nog wel in. Daar kunnen we nog hele warme en gevoelens en diepe ontroering bij ervaren. Elk jaar zijn er weer duizenden Nederlanders die half snikkend de Matthäuspassion meemaken, maar die de paaskantates van Bach niet eens kennen. Goede Vrijdag, dat kan ook een natuurlijk mens die geen relatie met Christus heeft, nog ergens wel meevoelen. Misschien niet wat het betekent dat de Heer Jezus daar het werk voor de zonde heeft volbracht, maar toch in elk geval wel hoe verschrikkelijk is dat hij als martelaar daar aan het kruis hing. Daar kunnen we ons nog wel een voorstelling bij vormen. In ieder geval heeft professor Smalhout jaren geleden met zijn beroemde artikel in de Telegraaf, dat u op het internet kunt vinden, beschreven hoe afschuwelijk en afgrijzelijk het kruislijden is. En dat kan elk mens, of je nou bekeerd bent of niet, meevoelen. Want het gaat over het fysieke lijden. Maar de levende Heer is heel wat minder, mag ik het zo zeggen, populair. Daar kunnen heel wat minder mensen mee uit de voeten. Een lijk dat weer levend wordt, nee. Gezien de geweldige macht van de wetenschap zou je kunnen voorstellen dat een heleboel mensen al daarmee beginnen. De wetenschap, die heeft toch duidelijk gemaakt dat lijken niet meer levend kunnen worden? Nou nee, dat heeft de wetenschap niet duidelijk gemaakt. We kunnen hoogstens vaststellen dat het blijkbaar uitzonderlijk zeldzaam gebeurt. Maar ook vandaag kennen we heel authentieke en betrouwbare verhalen van mensen die door de kracht van God weer levend gemaakt zijn. De wetenschap kan vertellen hoe dingen gewoonlijk gaan, maar kan niet bijvoorbeeld vertellen dat een bepaald verschijnsel onmogelijk is. Bovendien is het heel boeiend. Er zijn fantastische verhalen bekend. En ik heb er verschillende verzameld van juristen. Dat zijn mensen die gewend zijn, rechters, om bewijzen te beoordelen. Want je kunt iemand alleen maar veroordelen als je in staat bent de bewijzen voor zijn schuld te beoordelen. En historici, dat zijn mensen die ook omgaan met historische feiten en de bronnen zodanig kunnen bestuderen dat ze kunnen zeggen die feiten die kloppen of die kloppen niet. En er zijn prachtige verhalen van juristen en historici. Juristen die gezegd hebben, er is geen feit in de geschiedenis. Historici ook. Beter bewezen dan de opstanding van Jezus Christus. De opstanding van Jezus Christus is zekerder dan dat, noem maar welke figuur uit de antieke oudheid ooit geleefd heeft. Ik herinner me het mooie verhaal van Frank Morrison, een jurist die eens en voor altijd een einde wilde maken aan het sprookje van de opstanding en begon met alle bewijzen voor die opstanding, zogenaamde bewijzen, grondig te onderzoeken en te weerleggen. En terwijl Frank Morrison daarmee bezig was, kwam hij geleidelijk tot het inzicht dat hij zich vergist had. En dat al die bewijzen zo sterk waren, dat hij tenslotte zijn hart aan de Heer Jezus heeft gegeven. Zich heeft neergebogen voor de levende Heer. Zijn boek is nog steeds de moeite waard. Who moved the stone? Ik weet niet of het vertaald is in het Nederlands. Dat ben ik vergeten. Maar Zo heb ik het in mijn kast staan. Het schitterende getuigenis van een jurist die door de bestudering van de feiten tot andere gedachten moest komen. En vandaag zie je trouwens ook weer, er was een hele tijd mode in de vrijzinnige theologie, vooral natuurlijk in de laat 18e en in de 19e eeuw, om die opstanding als een mythe, een fabel terzijde te schuiven. Nu zie je daarin een kentering. Je moet je voorstellen wat daar gebeurde. Er waren een aantal discipelen bijeen, volstrekt wanhopig. Die 11 discipelen die daar bij elkaar zaten, de deuren gesloten uit vrees voor de Joden. En er waren nog andere discipelen, ook zoals die Emmausgangers, ook wanhopig, gedesillusioneerd, vertwijfeld. Kun je helemaal begrijpen. Menselijk, psychologisch, helemaal invoelbaar. En dan gebeurt er iets met die mensen, waardoor ze radicaal veranderd worden. Waardoor alle wanhoop en desillusie verdwijnt. Waardoor ze als het Pinksterfeest aanbreekt krachtige getuigen worden van de levende Heer. Ze spreken erover dat ze de levende Heer gezien hebben. En ze beginnen daarvan te getuigen zonder enige vrees. Ze worden gevangen genomen, ze worden gegeesteld, het maakt ze niet uit, ze gaan door. Ze verspreiden zich over de wereld. En ze brengen de boodschap. En misschien op, met uitzondering van Johannes, zijn ze allemaal de marteldood gestorven voor de Heer Jezus Christus. Hoe kritisch je ook staat tegenover de opstanding, dat is toch zeker een feit waar je wel eens aandacht aan mag geven. Wat is er met deze mensen gebeurd? Sommigen hebben beweerd dat deze mensen zelf het sprookje van de opstanding verzonnen zouden hebben. Dat ze dus een leugen zouden hebben verkondigd. Kent u mensen die überhaupt als gedesillusioneerde mensen op het idee van zo'n leugen komen? Een leugen die hun hele leven verandert, waardoor ze blijmoedige en ijverige toegewijde getuigen worden, zonder dat ze dat eer en aanzien en geld oplevert? Zijn mensen bereid uiteindelijk hun hele leven lang voor zo'n leugen te strijden en tenslotte hun leven te geven voor zo'n leugen? Als je een beetje mensenkennis hebt, is dat wel de domste theorie die je kan bedenken. Ja, zeggen de mensen, maar misschien hebben ze toch gehallucineerd bijvoorbeeld. Ze hebben gedacht, ze waren zo ontzettend verlangend om Jezus te zien. Ze hebben gedacht dat ze hem zagen en daardoor zijn ze veranderd. Die theorie is natuurlijk ook door velen verkondigd. Maar in eerste plaats, dit type mensen dat zo vertwijfeld is, is nou niet direct het type dat hallucinaties krijgt. Aan wishful thinking leidt. Nou ja, goed, vooruit, we maken een uitzondering voor Maria Magdalena. De vrouwen zijn altijd wat ontvankelijker voor die dingen misschien. En Johannes, dat was misschien ook een beetje zweverig type. Maar dan zitten we met twee moeilijkheden. Zo'n type als Thomas, die laten zich door dat soort dingen niet aan de wijs brengen. Thomas zei, luister jongens, jullie kunnen praten als brugman. Ik weet niet wat er met jullie aan de hand is. Maar als ik geen keiharde bewijzen zie, als ik hem niet voor me zie, als ik hem kan tasten, zodat ik zeker weet dat het een lichaam is van vlees en bloed, als ik mijn handen niet kan leggen in de tekenen, geloof ik het niet. Dat is niet het soort type, dat kun je in de psychiaters navragen, dat heel gemakkelijk door een hallucinatie van de wijs wordt gebracht. En het tweede is, Paulus schrijft hier in 1 Korinthe 15, dat maar liefst 500 broeders hem op een bepaald moment hebben gezien. Nou, hoe je 500 mensen tegelijkertijd in dezelfde hallucinatie kunt laten geloven, dat tart toch ook elke fantasie. Ik bedoel, er zijn meer mensen die gezegd hebben dat er meer geloof, er zijn veel mensen, zo moet ik zeggen, er zijn veel mensen die gezegd hebben, er is meer geloof voor nodig. Dat deze mensen niet de levende Heer hebben gezien. En dan toch proberen te verklaren alles wat er daarna gebeurd is. Het geweldige succes van die jonge kerk. Dan dat er nodig is om te geloven dat Jezus wel is opgestaan. Er is meer geloof voor nodig om te geloven dat ze de slachtoffers van een leugen of van een illusie zijn geworden. En dan hebben we het natuurlijk over een paar merkwaardige feiten nog niet eens gehad. Moet je eens voorstellen, er is een mens die van tevoren met droge ogen verkondigt, ze zullen me overleveren in de handen van de heidenen. Nou, dat had hij misschien nog kunnen vermoeden. Ze zullen me kruisigen. Nou, dat is wel sterk om dat van tevoren te profeteren. En hij zei er even zo nuchter achteraan en op de derde dag sta ik op de doden. Dat is ongehoord. Je kunt rustig zeggen, mensen die zulke dingen beweren, normaliter zijn die rijp voor een psychiatrische inrichting. Dit is ongelooflijk. Hier was iemand die van tevoren ook voorzegde dat hij op de derde dag zou opstaan uit de dood. Natuurlijk hebben mensen gezegd, ja, maar dat hebben de latere schrijvers hem in de mond gelegd. Dat kan hij natuurlijk nooit gezegd hebben, dat bestaat niet. Dat hebben ze hem later in de mond gelegd. Maar, kijk, zo werken historici nu. We kennen allemaal het merkwaardige verhaal dat de getuigen voor Caiaphas van alles tegen de Heer Jezus inbrachten, maar ze konden het nergens over eens worden. Dat heb je als je gaat liegen, vindt er maar eens twee mensen die dezelfde leugen geloven. Toen kwamen er twee die beweerden iets waar ze het wel over eens waren. Dat kon niemand ontkennen. Er waren veel te veel getuigen geweest die dat gehoord hadden. En die zeiden, hij heeft gezegd, breek deze tempel af en ik zal hem op de derde dag weer opbouwen. Ze begrepen niet waar dat op sloeg. Maar ze konden het niet ontkennen dat dat inderdaad gezegd was door Jezus. En dat lees je in Matthäus en in Marcus. En het aardige is, in een heel andere evangelie, in Johannes, daar lees je dat de Heer Jezus inderdaad zoiets gezegd heeft. En daar blijkt dat hij doelde op zijn eigen lichaam. Breek de tempel van mijn lichaam af en ik zal het op de derde dag weer oprichten. Nou, dat is nou typisch het soort bewijzen van historici die zeggen, dat kan niet in elkaar bedacht zijn. Je hebt die verschillende evangeliën nodig om dat te zien. Je kunt je voorstellen hoe het misverstand is ontstaan. Jezus heeft werkelijk zoiets gezegd, dat kon niet ontkend worden. Hier heb je te maken met een mens die van tevoren aankondigde dat hij gedood zou worden. Nou, dat was nog te vermoeden. Maar die er ook bij vertelt dat hij op de derde dag zal opstaan. Is dat niet wonderbaarlijk? En die dat blijkbaar nog doet ook. Nou zou je kunnen denken, oh, die discipelen die hebben dat natuurlijk in elkaar gedraaid. Die hebben dat gehoord, die hebben dat in de oren geknoopt. Maar het aardige was, die discipelen waren dat vergeten. Die dachten er helemaal niet aan. Die getuigen van Caiaphas, die hadden nog een beter geheugen dan de discipelen. En dat is heel vaak zo, wat mensen niet kunnen horen, wat ze niet kunnen behappen, dat vergeten ze. Dat glijdt langs hen af. Dat kunnen ze niet in zich opnemen. Pas toen Petrus en Johannes geconfronteerd werden met het graf dat leeg was, en waarin ook die doeken keurig waren opgerold, wat helemaal in een ordelijke toestand allemaal was achtergelaten, toen dachten ze ineens, hé, wacht eens even. Toen kwamen die dingen weer terug. Wat Jezus had gezegd en wat de schriften hadden gezegd. Is dat niet wonderbaarlijk? Dat lege graf, dat is zeker het wonderbaarlijkste. Ik ken theorieën van mensen die zeggen, ja, Jezus is wel opgestaan op een heel bepaalde manier. Dat waren ze niet zomaar hallucinaties. Nee, Jezus is werkelijk op een of andere manier in een geestelijk lichaam weer verrezen. Ja, natuurlijk zijn oude lichaam dat lag daar in het graf. Maar hij is teruggekeerd in een soort geestelijk lichaam. Dat willen ze nog wel accepteren. Maar dat lege graf waaruit het lichaam was verdwenen, dat is een hele brok om weg te slikken. Dat lege graf. Wat zijn er al niet voor theorieën bedacht over dat lege graf? Misschien hebben de vrouwen 's morgens zich vergist en hebben ze het verkeerde graf gezien. En ze was leeg enzovoort en zo is het verhaal in de wereld gekomen. Of misschien hebben de Romeinen dat lichaam ergens anders neergelegd. Of misschien hebben de Joden dat wel gedaan. Alleen, men vergeet dan dat op het moment dat het verhaaltje de wereld inging dat Jezus uit de doden was opgestaan, dan zouden de overheden zo snel als ze maar konden hebben laten zien waar Jezus werkelijk begraven was. Om dat praatje zo meteen de kop in te drukken. Alleen dat konden ze niet. Ze konden het lichaam van Jezus niet tevoorschijn brengen. Ze konden alleen maar de leugen de wereld insturen dat de discipelen 's nachts gekomen waren om het leger te stelen. Om het lichaam te stelen. Alsof de discipelen daarvoor de moed hadden. Die bangerikken die daar bij elkaar zaten met gesloten ramen en deuren. Alsof die mensen die zo verslagen waren alleen al op zo'n dwaze gedachte zouden komen. Om de steen weg te rollen waarop het keizerlijk zegel was aangebracht. En dan die hele wachtpost die erop, wat goed dat God dat zo geregeld had, van die wachtpost. Wat mooi achteraf. Wat God zo bestuurt. Zegel erop, wachtpost eromheen. Want die fariseeën die zeiden, we moeten voorkomen dat die discipelen dat lichaam stelen. Fantastisch, goed dat ze dat gedaan hebben. Want daardoor kunnen we die theorie meteen naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Nee, dat graf was leeg. En het lichaam van Jezus was niet tevoorschijn te brengen. En toen kwamen op die eerste dag al de verhalen, ja, geen wonder dat het graf leeg is. Jezus is opgestaan uit de doden. Geen geestverschijning. Hij zegt het heel nuchter, geef hem wat te eten, dan zal ik jullie laten zien. Trouwens, anderen kwamen, vrouwen kwamen en omklemden zijn voeten. Het was geen geestverschijning. Probeer maar eens de voeten te omklemmen van een geestverschijning. Hij zegt, zie maar dat ik een lichaam heb van vlees en beenderen. Voel het maar. Tuurlijk, het was op een of andere manier anders. Hij kon binnenkomen terwijl de deuren gesloten waren. Je zou kunnen zeggen, hij kon wel eten, maar hij hoefde niet meer te eten. Hij verscheen ook elke keer aan de anderen. Het was niet meer helemaal zoals vroeger, dat maakt 1 Korinthe 15 ook duidelijk. Het was een geestelijk lichaam. Maar het was dat andere lichaam van Jezus dat begraven was en dat weer levend was geworden. Zoals Romeinen 8 vers 11 zegt, zo zal God ook onze sterfelijke lichamen weer levend maken. Zo was dat sterfelijke lichaam van Christus dat in het graf was gelegd weer levend geworden. En zeker was dat opstandingslichaam op een of andere wijze van een andere makelij, hoe je dat ook uitdrukken moet, dan het voor die tijd was. Het was een verheerlijk lichaam, het was een geestelijk lichaam. Maar wel een lichaam van vlees en beenderen. Een lichaam dat aangeraakt kon worden. Petrus vertelt verderop in het boek Handelingen dat Jezus met hen in die 40 dagen dat hij nog bij hen was gegeten en gedronken heeft. En dan van daaruit gaat het als een lopend vuurtje door de wereld. Slechts enkele tientallen jaren later schrijven de verschillende evangelisten hun vier evangeliën. Johannes misschien het laatste, maar Marcus misschien wel het vroegste, al vrij kort. Toen er nog heel veel mensen leefden die als die evangelisten sprookjes hadden verteld, dat hadden kunnen weerspreken. Want dit is misschien wel een van de grootste mysteries. Dat geweldige succes, of als u liever hebt succegen, van het vroege christendom. Het evangelie dat door de wereld heen gaat. Duizenden mensen komen tot geloof, alleen al in Palestina. Terwijl als dat hele evangelie was gebaseerd geweest op verzonnen verhaaltjes, op leugens, dan zou dat onmiddellijk aan de kaak zijn gesteld. Dan had het geen succes kunnen hebben. Maar de boodschap van de apostelen viel niet te ontkennen. Die apostelen kwamen niet met een boodschap alleen maar van liefde en vrede en vrede op aarde en mensen welbehagen. Ze kwamen met een feit dat niet te ontkennen viel. Handelingen 2, 3, 4, 5. Later wordt het wat minder, maar alleen al die vier hoofdstukken. Draait het steeds om dit grote feit. Jezus is opgestaan uit de doden en wij zijn de getuigen daarvan. Zij verkondigden een historisch feit. Zoals het jodendom gebaseerd is op het historische feit van de uittocht uit Egypte en de dood van het paaslam, waarop die uittocht was gebaseerd, zo begint het christendom met een historisch feit. De dood van het offerlam en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is de boodschap. En die boodschap kan niet weersproken worden. En het gaat als een lopend vuurtje door de wereld. Misschien is het meest merkwaardige bewijs voor de opstanding van de Heer Jezus wel het simpele feit van het christendom. Dat zich in die begintijd zo snel kon verbreiden, omdat mensen het wel belachelijk konden maken en het konden bestrijden. En omdat mensen het konden proberen door leugens het te ontkrachten, zoals de Joden het probeerden door die wachtposten om te kopen. Maar het ging door omdat het gebaseerd was op waarheid. Maar wat was die waarheid? Wat was die waarheid? Wat betekent die opstanding voor ons? Als je gewend bent aan een Goede Vrijdag christologie of een Goede Vrijdag theologie, die Jezus is voor mijn zonde gestorven, dan wordt het tijd dat je eens nadenkt over de theologische betekenis van de opstanding van de Heer Jezus. Stel u voor dat de Heer Jezus voor uw zonden was gestorven en dat hij niet was opgestaan uit de dood. Zou u dan behouden zijn? We zouden het in elk geval niet kunnen weten of we behouden waren. Want we zouden nooit met zekerheid kunnen weten of God het werk van de Heer Jezus heeft aangenomen. Of het werkelijk genoeg was wat hij heeft gedaan. We lezen aan het slot van Romeinen 4 deze prachtige woorden. De Heer Jezus is overgegeven om onze overtredingen. En opgewekt om onze rechtvaardiging. Als het gaat om het uitdelgen van onze overtredingen, dan weten we, hij heeft zich overgegeven en God heeft hem overgegeven in de dood. Dat is Goede Vrijdag. Maar als het gaat om de rechtvaardiging uit het geloof, moet je weten van de opstanding. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Wat betekent dat precies? Dat betekent dat de Heer Jezus is opgewekt, zoals Romeinen 6 vers 4 zegt, opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, als een bewijs dat het werk van de Heer Jezus waarachtig volbracht was. dat de zonde waarachter was uitgedelgd, dat het voldoende was, dat hij niet langer in de dood hoefde te blijven. Als de Heer Jezus aan het kruis zegt, ik meen dat ik dat de vorige maal heb gezegd, het is volbracht, dan moest hij nog sterven en hij moest nog opstaan. Hij stelt zich in de geest achter de opstanding. Want doordat hij is opgestaan, mag ik weten dat ik gerechtvaardigd ben. Dat wil zeggen dat God mij ziet als een rechtvaardige. Dat God mij bekleed ziet met die levende Christus. En je ziet dan even verderop in hoofdstuk 6 hoe daarop volgt de bijzonder belangrijke betekenis van de doop. Want in de doop beken ik dat, beleid ik dat. De doop is een ondergaan in het graf. Zo heb ik dat hier beleefd toen ik 12 jaar oud was. Een ondergang in het graf. En een uit het graf opgevoerd wordt. Waardoor ik geïdentificeerd werd met Christus in zijn sterven. Dat heeft hier ook prachtig de vorm van een graf. En met hem verrezen ben tot een nieuw leven. En dan staat hier, we zijn gedoopt tot zijn dood. Opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. De doop zou weinig betekenis hebben als het alleen maar ging over het sterven van Christus. Wij zijn tot zijn dood gedoopt. Maar als Christus alleen gestorven was, dan had ik ondergedompeld moeten worden in dat water. En daar had men mij moeten vasthouden. Dat kan natuurlijk niet, want de doper zelf zou dan ook zo ooit gedoopt moeten geweest zijn. Er was er niemand meer om ons te dopen. Het feit dat we de dopeling weer uit het water optrekken, dat kan door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En wat er dan staat, opdat ik in nieuwheid des levens wandel, daarom zie je de doop ziet vooruit, maar het leven met Christus achter hem aan. In nieuwheid des levens wandelen, dat betekent het bewustzijn van de levende Heer. Want de opgestane Heer is mijn voorbeeld. Is beter gezegd mijn Heer. Mijn voorbeeld, dat verbind ik veel meer met Christus zoals hij hier op aarde zijn werk heeft volbracht. Zijn wandel heeft volbracht. Zijn bediening heeft volbracht. Maar de opgestane Heer, hij is de Heer van mijn leven. In de doop beleid ik, Jezus is de Heer van mijn leven. Jezus is degene die ik voortaan navolg. Hij is degene die ik gehoorzaam. Hij is degene die mij in de bediening stelt. Hij is degene die mij de weg wijst, door de kracht van de Heilige Geest. Dat is geweldig belangrijk. Ik wil nog niet te veel vooruitgrijpen op het wonderheerlijke feit dat de Heer Jezus ook is opgewekt. Hij is ook ten hemel gevaren, dat hoort er natuurlijk bij, maar dat komt de volgende keer. Hij is opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Opgevaren ten hemel. Maar de opstanding van de Heer Jezus Christus, ook als ik het probeer nog even los te denken van de hemelvaart, betekent voor mij al zoveel. Zijn overwinning over de dood betekende overwinning over alle machten die tegen mij waren. Door zijn overwinning over de dood weet ik dat ook de zonde eens en voor altijd is overwonnen. De Statenvertaling zegt terecht teniet gedaan in Romeinen 6. Door zijn dood en opstanding weet ik, zoals Hebreeën 2 vers 14 zegt, dat de Satan, de duivel, is teniet gedaan. Zo sterk staat het daar. Het wordt meestal zwakker vertaald, omdat men niet weet wat dat betekent, teniet gedaan. Men kan daar niks mee, dat lijkt te krachtig. Want wij ervaren de dood en de zonde en de Satan als een realiteit. Maar zo staat het ook in 2 Timotheus 1. Hij is gestorven en heeft door zijn dood en opstanding de dood teniet gedaan en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Door de opstanding van de Heer Jezus weet ik dat in beginsel de macht van zonde, dood en Satan verbroken zijn. Zo was het toen, 4 dagen na mijn geboorte, de geallieerde machten invielen in Normandië. Ik weet niet of ze op mij gewacht hebben, maar in elk geval toen ik er was, toen hebben ze die invasie ondernomen. 4 dagen daarna, nou weet u helemaal precies hoe oud ik ben. Dan zei u nu weet wanneer die invasie in Normandië was. Maar het was in ieder geval in de oorlog, even voor de duidelijkheid. Op dat moment, toen die invasie slaagde en de geallieerde troepen massaal Frankrijk binnentrokken, wist iedereen, dit is het beslissende moment, dit is D-Day, Decision Day. Dit is de dag van de beslissing. Niemand kon toen nog vermoeden, helaas, dat V-Day, Victory Day, de dag van de overwinning, nog 11 lange, zware maanden zouden duren. Ik zou kunnen zeggen dat waren de 11 moeilijkste maanden van mijn leven, maar dat is wat overdreven. Ik heb dat niet bewust zo meegemaakt. Al was mijn eerste winter dan de hongerwinter op aarde. 11 maanden. Een bekende theoloog heeft ooit eens geschreven: wij leven als het ware tussen D-Day en V-Day. Toen de Heer Jezus opstond uit de doden, toen wisten we: de zonde is er niet gedaan. Toen wisten we: de dood is er niet gedaan. De duivel is er niet gedaan. Maar na D-Day leek de oorlog gewoon door te gaan. De verschrikkelijkste fase van de oorlog moest in zekere zin nog komen. Dan denk ik niet alleen maar aan de hongerwinter. Dan denk ik aan dat vreselijke Ardennen-offensief. Waarbij de crème van de jonge mannen uit Amerika en andere geallieerde naties werd aangevoerd tegen de crème, tegen de jongste jongeren uit Duitsland. En nog eens meer dan 100.000 jonge levens teloor gingen. En toch wisten we, 6 juni 1944 was Decision Day. Daar viel de beslissing. Je wist, het kan lang duren. Het kan lang duren. Maar de beslissing is gevallen. Daarom wist het zo'n treffende naam, D-Day. Dat was de dag van de beslissing. Dat was de dag waarop de oorlog een wending ten goede nam. Daarom was die invasie ook zo beslissend. Als die invasie zou mislukken, dan kon je niet eens aan denken wat er dan allemaal had kunnen gebeuren. Maar die invasie slaagde. En daarmee wisten we, en Hitler wist het, en alle machten wisten het: de oorlog is verloren. Niet dat ze zich daar wat van aantrokken, want ze brachten nog eenmaal al die jonge jongens in het geweer. Maar het was een verloren zaak. De beslissing was gevallen. De beslissing viel niet op 5 mei 1945. Die beslissing viel op 6 juni 1944. Dat was de dag van de beslissing. Maar Victory Day kwam 11 maanden later. En voor ons is Victory Day nog steeds niet aangebroken. Daar gaan we het over een maand over hebben. Van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Dat is Victory Day. Maar als we terugkijken naar het kruis, en vooral als we terugkijken naar de opstanding, dan zeggen we: dat is Decision Day. Daar is het gebeurd. Daarom die krasse taal. Door het kruis en de opstanding is de dood teniet gedaan. De angel is eruit. Terwijl ook wij nog onze geliefden moeten afstaan aan de dood. De angel is uit de zonde. Terwijl ook wij nog op de realiteit van de zonde stuiten in onze eigen levens, maar ook in de wereld waarin we leven. De angel is uit de duivel gehaald, terwijl hij toch nog steeds rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. We kijken terug naar die idee. Dat vind ik zo mooi. Ik heb het over de doop gehad. Laat me het avondmaal daarin betrekken. Dat is natuurlijk het mooie van het avondmaal. Met avondmaal kijk je altijd terug, want het is een gedachtenismaal. Je kijkt terug naar die idee. Daarom zegt 1 Korinthe 11 ook: als zo dikwijls gij dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, en daar is de opstanding natuurlijk bij betrokken, totdat hij komt. Het is een gedachtenismaal. Wij gedenken Christus in zijn lijden en sterven en opstanding. En we kijken vooruit, want het vers gaat verder: totdat hij komt. We kijken terug naar die idee. We kijken vooruit naar vier idee. Avondmaal vieren is typisch iets dat thuis hoort in die lange periode tussen D-Day en V-Day. In de hemel wordt niet meer gedoopt en in de hemel wordt geen avondmaal meer gevierd. Het wordt gevierd totdat hij komt. Tussen die twee in. En dat geldt ook voor het derde sacrament, nou we toch bezig zijn. En nu met dat woord sacrament wil vergeven, want evangelische houden er niet zo van dat woord en dat is begrijpelijk. De olie van de ziekenzalving. Precies hetzelfde. Waarom zalven wij de zieken? Omdat we geloven dat het werk van de Heer Jezus zo groot is. Dat hij ook die macht die zich uit in ziekten op alle terreinen tegemoet kan treden. En tegelijkertijd kijken wij vooruit naar 4D. Want als 4D aanbreekt, zoals Jesaja het zegt, dan zal niemand meer zeggen: ik ben ziek. En dat is niet onze ervaring. Omdat we terugkijken op die day, zien wij dat zieken wonderbaarlijk genezen. Maar omdat 4D nog voor ons ligt, ervaren we dat niet alle zieken genezen. Dat is moeilijk, dat is droevig. Soms kan het ons ontmoedigen en zeggen, laten we er maar niet mee doorgaan, want zoveel genezen niet en wat is dat pijnlijk. Dat is de spanning van het leven tussen de opstanding en de wederkomst. Tussen de hemelvaart, zo u wilt, en de wederkomst. Het is het leven in de navolging van Christus. Het is het leven in dienst van de triomferende Heer. En iets van die triomf werkt door. Want elke keer als een mens tot geloof in de Heer Jezus komt, wordt iets van die triomf zichtbaar. Want dan wordt weer iemand van het terrein van de Satan weggenomen en overgebracht op het terrein van Christus. Dat is een triomf. En we hebben te danken aan de opgestaan en verheerlijkte Heer. Maar elke keer als een mens hardnekkig blijft en zijn hart niet aan Jezus wil geven en zich blijft afwenden, ervaren wij het is nog niet vierdaag. Elke keer als een psychische of lichamelijke ziekte wonderbaarlijk geneest, zoals ik dat vanmorgen weer in een dienst op heerlijke wijze mogen meemaken. Elke keer als zo iemand geneest, dan kijken we terug naar die idee en ervaren we iets van de triomferende Heer. En we kijken tegelijkertijd naar de anderen die kwamen om genezing te ontvangen en hun is het niet gegeven. En we weten, 4D komt nog. Leven in die merkwaardige spanning tussen die day en 4D. We kijken terug en we weten, daar is de grondslag gelegd voor de ganse overwinning, voor de volle triomf. Alle resultaten van dat werk, die zijn daar in het beginsel tot stand gebracht. En we zien er al zoveel van. Maar nog niet de volheid. Daarom betekent navolging van de opgestane Heer ook enerzijds triomf. Niet alleen maar lijden. Niet alleen maar lijden. Dat is weer te veel de theologie van het kruis. Christus heeft geleden, wij moeten ook lijden. Dat is waar. Maar het is eenzijdig. Dat is een Goede Vrijdag christologie. Ik herinner me een keer dat ik een serie bijbellezingen gaf over het Koninkrijk Gods. En ik had het over wat het Koninkrijk vandaag voor ons betekent. En ik had nogal sterk gesproken over het lijden van de Christen. Misschien ook wel vanuit mijn eigen traditie, ik weet het niet. Maar dat accent had ik heel sterk gelegd. En die mensen begonnen steeds meer op hun stoelen te schuiven. Het was in een Pinkstergemeente. Ik dacht, wat hebben die mensen toch? Nou, later hebben de oudsten me dat uitgelegd. Ja, zei die, wij denken altijd als het over het Koninkrijk Gods gaat aan... aan wonderen en tekenen, aan de heerlijke triomf van God. Oh, ik zeg, nou snap ik het. En toen heb ik de keer daarop uitgelegd wat ik nu aan u uitleg. Dankzij die idee, lieve mensen, mogen we veel meer wonderen van God verwachten dan velen van u waarschijnlijk voor mogelijk houden, vrees ik. En omdat vierde er nog niet is, is er lijden, is er vervolging, is er verdrukking, maar dat niet alleen... zien we ook dat heel velen die zo graag zouden willen genezen, nog niet genezen. Zien we dat heel veel dat straks niet meer gevonden zal worden, vandaag niet te repareren blijkt. Omdat 4D nog niet is aangekomen, zijn er zoveel spanningen ook in christelijke huwelijken. Ook in christelijke gezinnen. Zoveel spanningen ook in christelijke gemeenten. Ik hoorde dat onderzoek van 2005, dat 60% van alle kerken en gemeenten in dit land ernstige innerlijke conflicten hebben. 60%. En we zeggen, Heer, we zuchten. En we zeggen, Heer, het is nog niet 4D. Nee, dat is waar. En dan kijk je weer achterom naar die day, naar de dag van de opstanding. En ook erbij, maar het loopt natuurlijk een beetje in elkaar over, ook hemelvaart, ook Pinksteren. Dat is de kracht van God, dat is de kracht van de Heilige Geest. Om relaties te herstellen. Om verbroken verhoudingen te herstellen. Of het in de gemeente is, of in uw gezin, of in uw huwelijk. Dat is de volle spanning van het leven tussen die day en vier day. En soms kijken we te veel naar wat we nog niet hebben. En dan worden we ontmoedigd. En andere keren kijken we naar het geweldige dat al het gevolg mag zijn van die day. En we worden bemoedigd. We worden bemoedigd. Weet u waarin ik bemoedigd word? Als je staat voor mensen bij wie je de aftakeling van het lichaam ziet. Als je zo aangrijpt, soms ook de aftakeling van psychisch. Ik word erdoor bemoedigd dat eens al die psychisch en al die lichamen net zo mooi zullen zijn als het opstandingslichaam van de Heer Jezus. De garantie dat u en ik zo'n lichaam ontvangen is gelegen in de opstanding van Christus. Want zoals God Jezus uit de doden heeft opgewekt, zo zal de Heilige Geest ook ons, ik moet het even correct lezen, Romeinen 8 vers 11. Als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Soms zien we dat dat nu al gebeurt. Sommige mensen leggen dat ook zo uit. Dat is de levendmakende kracht van Gods geest nu al, waardoor we nu al wonderbaarlijke vernieuwingen meemaken. En soms moeten we zeggen, want volmaakt is het niet en compleet is het niet. We hebben maar een voorschot. Soms moeten we zeggen, het volle komt nog. De volheid komt nog. De volheid betekent ook dat hoeveel wonderen van genezing we ook meemaken, uiteindelijk alle gelovigen sterven aan een falend lichaam. Alleen al dat herinnert ons er voortdurend aan dat het de volheid nog niet is. En tegelijkertijd mogen we zeker zijn. Eens zullen we een lichaam ontvangen net zo heerlijk als het lichaam van de Heer Jezus. Wij verwachten Jezus als heiland. Dat vind ik zo mooi in Filippenzen 3 vers 21. Heiland, verlosser, redder. Terwijl we zouden zeggen, wij zijn toch al verlost. We zijn al gered, ja, van onze zonden. Met Kerstmis klinkt de boodschap, zijn naam zult u Jezus noemen, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Matthäus 1 vers 21. Maar Filippenzen 3 vers 21 zegt, wij verwachten Jezus als heiland. Wat betekent dat dan? Waarvan moeten we nog verlost worden? Het antwoord staat in Romeinen 8, de verlossing van het lichaam. En zo staat het ook in Filippenzen 3 bij. Jezus als heiland, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking. Als je oud geworden bent en je maakt het verval van het lichaam mee, en je ervaart, zoals je dat oude mensen zo vaak hoort zeggen, hoe de ene functie naar de andere achteruit gaat, en je weet dat komt allemaal niet meer terug. Daar hoef je ook in de genezingsbediening niet voor te bidden. Dat hoort bij de aftakeling van lichaam en soms helaas ook van de ziel. En uiteindelijk wordt dat de fysische dood als Christus niet voor die tijd terugkomt. Maar toch zijn we als de mensen, niet als de mensen die geen hoop hebben. Want we brengen die afgetakelde lichamen. Soms zijn het jonge mensen die door de kanker zo verschrikkelijk afgetakeld zijn. We brengen ze naar het graf en we staan daar als mensen die hoop hebben. Die weten zoals Jezus 3 dagen in het graf is geweest en tot leven is teruggekeerd. Zo zullen deze doden die wij aan de aarde toevertrouwen, niet aan het crematorium, maar aan de aarde toevertrouwen, terugkeren tot het leven. Trouwens ook de doden die in het crematorium het lichamelijk bestaan beëindigen. Zullen terugkeren tot het leven. Geen mens, ook al zou uw lichaam opgegeten zijn door de haaien, al zou uw lichaam totaal verbrand zijn. Geen mens zal ontkomen aan de opstanding, mag ik het even zo zeggen. Elk mens die ooit geleefd heeft. Is het niet wonderbaarlijk? Er is een opstanding ten leven en een opstanding ten dode. Maar nu kom ik echt op het terrein van het volgende programma. Van het volgende punt. We leven tussen D-Day en 4D mensen. Dan kijken we terug en we zien daar is de overwinning behaald. Alle gevolgen daarvan hebben we nog niet ontvangen. Maar hoe denkt u over het voorschot? Sommige mensen hebben zo'n klein idee van het voorschot. Het is hier allemaal maar zwak en gebrekkig. We blijven maar arme zondaren tot onze dood. Ja, straks als ze in de hemel zijn, denken ze nog niet eens aan de opstanding. Aan de wederkomst, maar dan denken ze aan het naar de hemel gaan. Dan is het allemaal in één keer zo. Dat hele leven ziet er zo'n beetje uit, zo tobberig. En dan ineens, als ze in de hemel zijn, is alles goed. Dat is niet een voorstelling die ik uit de Bijbel ken. Je kunt ook een juichende paaschronologie, christologie voorstellen waarvoor zwakheden en gebrekkigheden geen ruimte meer is. Waar mensen die niet genezen te horen krijgen dat ze dan zeker onbeleden zonde hebben of niet voldoende geloofd hebben. En dat soort soms wrede dingen. Nee. Het voorschot dat we ontvangen hebben, lieve mensen, is veel groter dan sommigen van ons denken. Maar het is ook weer niet zo groot als sommige anderen van ons denken. Het is maar een voorschot. Straks komt de volle werkelijkheid. En dat is het leven in hoop. Het leven in hoop is dat 2000 jaar geleden, in de opstanding van Christus, het alles in principe al bewerkt is. En dan kijken we vooruit naar 4D. Naar de dag dat alles wat toen bewerkt is, zichtbaar zal worden en volkomen ons ten deel zal vallen. En niet alleen aan ons, maar aan de zuchtende schepping. Aan een wereld verloren in schuld. Dat is geweldig. Daar willen we naar uitzien. Laten we samen de Heer daarvoor danken en bidden. Heer Jezus, wat is het heerlijk om u te mogen aanspreken als de opgestane Heer. Want als we tot u spreken, wij spreken tot dezelfde die sprak met de Emmausgangers. En die verscheen te midden van zijn discipelen. En die zei, vrede zij u. Zie mijn handen en mijn zijde dat ik het zelf ben. Heer Jezus, we hebben het maar niet over een feit uit een ver verleden. We hebben het over de levende Heer. Heer Jezus, als het waar is dat u leeft, en dat is waar, dan kunnen we niet anders dan ons voor u neerbuigen. Het is ondenkbaar dat dat feit ons onberoerd zou laten. Dat we zouden kunnen zeggen, nou goed, heeft het duidelijk aangetoond, Jezus leeft en we gaan over tot de orde van de dag. Heer Jezus, als het werkelijk waar is dat u leeft, en dat is waar, dan kunnen we niet anders dan met alles wat we zijn en met alles wat we hebben, ons aan u overgeven. U aanbidden als onze Heer, zoals Thomas, die toen hij u aanschouwde voor u neerviel en zei, mijn Heer en mijn God. Kunnen we niet anders, Heer Jezus, dan u te dienen. Het feit dat u de levende Heer bent, dat verandert alles, alles. En ik bid u voor mensen in deze zaal die daaraan zouden twijfelen of u de levende Heer bent. Heer, openbaar u aan hen als de levende Heer, zoals u het deed aan de Emmausgangers. Zoals u het deed aan de 11 discipelen. Zoals u het deed aan die 500 broeders. Zoals u het deed aan Saulus van Tarsus. Openbaar u aan hen als de levende Heer. En bewerk het in hun harten dat ze hun harten gaan openzetten voor u, Heer. En het durven zeggen, Heer Jezus, als u leeft, kom binnen in mijn leven. Opdat ik u mag ontmoeten. Heer Jezus, als we geloven in het feit van uw opstanding, als we dat probleem al achter de rug hebben, als we overtuigd zijn van uw opstanding, Heer, laat het ons dan ook wat doen. Laten we dan ook mogen erkennen dat het werk volkomen volbracht is. En dat ons niets anders te doen is overgebleven dan ons in geloof aan dat werk toe te vertrouwen. Heer Jezus, geef ons dan ook genade om u de levende Heer na te volgen. Zoals dat belijden in de doop. In nieuwheid van leven te wandelen, omdat u opstaat, opgestaan bent. En ook wij in symbolische vorm opstaan uit het watergraf om u na te volgen. Geef ons de kracht, Heer, u na te volgen. Heer, dan gaan we de triomfen van u, de triomferende Heer, ervaren in ons leven. Terwijl we tegelijkertijd nog het lijden moeten delen dat u op aarde is ten deel gevallen. Heer, leer ons te leven met die spanning. Leer ons het voorschot dat u ons geschonken hebt niet te onderschatten, maar ook niet te overschatten. Leer ons, Heer, om niet alleen maar het lijden en de ellende te zien. Bewaar ons er ook voor, Heer, om alleen maar triomf te zien en geen oog te hebben voor degene om ons heen die nog steeds lijden. Soms na vele malen voorbeden ontvangen te hebben. Heer, leer ons zo tussen die day en 4D te leven. Als goede christenen. Tussen de dag van uw opstanding en de dag van uw wederkomst. Leer ons in uw spoor te gaan, Heer. In het spoor van de levende Heer. Heer Jezus, help ons daarin. Geef ons de kracht. En als we straks stil weer mogen staan bij uw geboorte in deze wereld. Bij dat wonderbare feit van God die mens is geworden. Het woord dat vlees is geworden. Heer Jezus, richt al ons hart erop. Dat we u in uw wandel hier op aarde navolgen. In de kracht van de levende Heer. U navolgen die hier op aarde uw weg gegaan is van gehoorzaamheid en toewijding. Geef ook ons de kracht daarvoor, Heer. Heer, leid ons in uw weg. En verheerlijk U zelf in ons. In ons allen zoals we hier zijn. Amen.